Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Ik zal u loven met heel mijn hart om uw goedertierenheid en om uw trouw. De heerlijkheid van de Heere is groot. De Heere is verheven, toch ziet hij om naar de nederige, maar de hoogmoedige kent hij van verre. Dat zijn gemeentewoorden uit Psalm 138. We gaan samen ons loflied zingen uit de berijming van die psalm. In de dienst van vanmiddag zullen we bezig zijn met het Bijbelse kernwoord nederigheid. Het is een woord dat ons behoorlijk prikkelen kan, dat tegendraads is. Het is niettemin een heel belangrijk Bijbels woord. En we zullen samen zien wat ons dat te zeggen heeft. We zingen in verband daarmee uit de berijming van Psalm 138, het eerste en het derde vers.
Thank you.
in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van het apostolicum en we zingen gemeente daarna als ons amen uit Psalm 136, de versen 1, 3 en 26. Psalm 136, vers 1, 3 en 26. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
gaan, gemeente, over tot de dienst van het woord. En we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed. En hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, zo roept u ons samen in uw huis. Opnieuw op deze zondag, we danken u ervoor. En ja, u roept ons altijd en overal, maar zeker ook hier in de kerk om te doen wat wij zongen. Om ons nederig voor u neer te buigen. En te zeggen, Heere, ik ben niet degene die de toon aangeeft. Ik ben niet degene die het heft in handen heeft. Maar ik ben bereid om mij te onderwerpen aan u. Om te luisteren naar uw stem. En om te volgen waar u mij roept. En we bidden, Heere, dat wij hier in de kerk vanmiddag, wel heel speciaal op die manier, uw stem mogen horen. Die stem die ons paradoxaal genoeg niet knecht, niet in een dwangbuis stopt, maar die ons juist bevrijdt en verlost en ons leven nieuw maakt. We bidden dat we dat vanmiddag met elkaar ook heel krachtig mogen zien. Dat de gehoorzaamheid aan u niet tegen ons is, maar juist voor ons. Heer, we bidden u, open uw woord. Laat de boodschap van het evangelie ons aanspreken. Laat het verstaanbaar zijn, dat we ook allemaal kunnen begrijpen waar het over gaat. En we bidden dat daar iets in zal zitten, dat onuitwisbaar is. Zegen ons samen met de kracht van uw geest en liefde. In Christus' naam. Amen. Het thema van de preek in deze dienstgemeente is het kernwoord, het Bijbelse woord, nederigheid. En de schriftlezingen die ons de weg zullen wijzen in de dienst van vanmiddag zijn genomen in de eerste plaats uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen, Psalm 37. Daarna uit de brieven in het Nieuwe Testament, uit 1 Petrus 5. En tenslotte uit het Evangelie naar Matthäus, uit Matthäus 11. Psalm 37, 1 Petrus 5 en Matthäus 11. Bijbelgedeelten zullen straks in de preek vanzelf weer terugkomen. We kijken er dan nog wat preciezer naar. Rond de nederigheid. In de eerste plaats uit Psalm 37 vanaf het derde vers. En we horen daar het heilig woord van God. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heere en verwacht Hem. Ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede, het brengt slechts kwaad. Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden. Maar wie de Heere verwachten, die zullen de aarde bezitten. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen, het Hebreeuwse grondwoord dat daar staat, kun je ook vertalen met de nederigen. Zij zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. Hier eindigt de eerste schriftlezing. En dan vervolgens gemeente uit het Nieuwe Testament, uit de brieven, uit 1 Petrus 5. Dat gaat daar over de onderlinge verhoudingen in de gemeente. We lezen de versen 5 tot en met 7. De eerste versen van het hoofdstuk heeft de apostel Petrus het een en ander geschreven over de oudsten in de gemeente, dus het ambt van, laat ik maar zeggen, oudste van ouderling. Ons ouderlingenambt komt daar het dichtst bij. Hij heeft een aantal heel wezenlijke dingen geschreven over het ouderlingschap, maar dan spreekt hij vervolgens de gemeenteleden allemaal aan. Eerst de jongeren, vervolgens de ouderen en dan ook allen. 1 Petrus 5 vanaf het 5e vers. En ook daar horen we het woord van God. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. En wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Tot zover de tweede schriftlezing. En dan tenslotte gemeente uit het Matthäus-evangelie, uit Matthäus 11. Het slotgedeelte van het hoofdstuk, vanaf vers 25... Er is een, je kunt wel zeggen, uitzonderlijk moment. Ook in het evangelie kom je niet veel van zulke momenten tegen, dat de Heer Jezus zo dicht bij zijn Vader is als in deze pericoop beschreven wordt. Je proeft in de bewoordingen iets van een heel vertrouwelijke dat er tussen Jezus en zijn Vader is. Maar het bijzondere is ook, gemeente, dat de Heer Jezus, ja, na dit vertrouwelijke moment, zou kunnen zeggen, na dit gebed, zonder overgang, zich richt tot de mensen om hem heen. En dan komen er dus woorden die ontspringen aan de directe omgang met zijn Vader. Dan gaan we lezen, Matthäus 11, vanaf vers 25. En daar luidt het Heilige Evangelie. In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank u, Vader, Heere van de hemel en de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. In de dienst der offeranden gaan wij onze gaven geven. Gemeente, er is een drietal collecten. De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het werk van de stichting Present in de Bollenstreek. De opbrengst van de tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst. En van de derde collecte voor de kosten van het kerkgebouw. Alle drie de collecten zijn zeer bij u aanbevolen. En dan gaan we ons vervolgens voorbereiden op de preek. Opnieuw met een psalmvers waarin de nederigheid een belangrijk kernwoord is. Psalm 25. We zingen uit die psalm het vierde vers. Straks na de preekgemeente zingen we als ons antwoord uit Psalm 96, het vijfde en het zesde vers. Als je wat wilt betekenen onder de mensen, doe dan je best om onbekend te blijven en niet mee te tellen. Als je wat wilt betekenen onder de mensen, doe je best om onbekend te blijven en niet mee te tellen. Dat is een spreuk, gemeente, die voor ons nogal tegendraads overkomt. Want die spreuk zegt niet alleen, nou ja, zo gaat het nou eenmaal onder de mensen. Er zijn er maar een paar van ons die wereldberoemd worden en die in de geschiedenisboekjes terechtkomen. En de rest, ja, we zijn allemaal maar kleine mensjes. We zijn ook zo weer vergeten. Dat is nou eenmaal de loop van het leven, de loop van de geschiedenis. Verzet je daar niet tegen, zo is het nou eenmaal. Accepteer je lot. Dat zegt die spreuk niet. Die spreuk die zegt, doe je best ervoor. Het is een beetje vrij vertaald, het is van oorsprong een Latijnse spreuk, ama nescire, ama van het Latijnse werkwoord amare, dat wij ook in het woord amateur kennen, hè? Iemand die dingen doet uit liefhebberij. Heb dat lief, doe je best ervoor, als je het een beetje vrij vertaalt. Zet je ervoor in, zoek daarnaar, namelijk om onbekend te blijven en om niet mee te tellen. Nou, dat is een uitspraak, gemeente, die niet afkomstig is van iemand die zijn verstand verloren heeft. Maar dit is een uitspraak van de meest gedrukte en gelezen schrijver in de geschiedenis. Dus een man die een boekje geschreven heeft, inmiddels al 600 jaar geleden. En dat boekje dat is in de loop van de eeuwen vertaald en herdrukt en herdrukt. Dus een jaar of 10 geleden nog een keer uitgegeven in de taal van jonge mensen. En nota bene, die man die dat dus teweeg gebracht heeft, een boekje dat zoveel gebruikt is. Het is na de Bijbel het meest gedrukte boek ter wereld. En dan doen we niet wat een paar weken geleden in het nieuws was, vergelijken met de IKEA-gids. Dat zal misschien qua jaaroplage zo zijn. Maar als het gaat over de loop van de geschiedenis, na de Bijbel het meest gedrukte boekje. Daar staat deze zin in. Als je wat wilt betekenen, doe je best om onbekend te blijven en niet mee te tellen. De schrijver van dat boekje is Thomas à Kempis. En zijn boekje heet Over de navolging van Christus. De Imitatione Christi. Heel mooi boekje ook. Dat is ook apart, hè, dat je zo'n boekje van 600 jaar oud in handen kunt krijgen. Dat je er even in leest en merkt, dat komt meteen heel dichtbij. Daar staan dingen in die zijn van alle tijden. Nou, de vraag is, hoe kwam Thomas à Kempis ertoe om dit soort dingen op te schrijven? Want zijn boekje zit er vol mee met dit soort spreuken. Nou, is denk ik goed dat ik u even in een paar trekken iets vertel over de tijd waarin hij leefde. Het is rond het jaar 1400 waar we over praten. 14e eeuw is achter de rug. Dat is de eeuw geweest, bijvoorbeeld, wat wij uit de geschiedenislessen wel kennen, de eeuw van de Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Dus er was heel veel verdeeldheid geweest in deze lage landen bij de zee. Er waren gevechten geweest, eigenlijk toch een soort burgeroorlog die hier gewoed had. Dus er was, ja, wat wij vandaag zouden zeggen, onder de bevolking veel agressie, veel opstandigheid, veel haatdragendheid. Geweld in de samenleving, herkennen we. Het was zo in diezelfde tijd, in de 14e eeuw, dat de pest, die verschrikkelijke volksziekte, dat die gewoed had in heel Europa. Ik las een poosje geleden nog eens een keer dat, ja, je kunt het bijna niet geloven, maar dat nota bene in Europa er tientallen miljoenen mensen gestorven waren ten gevolge van de pest. Het was een beetje een derde van de bevolking van Europa en in 4 jaar tijd. Kun je je voorstellen dat er onder de mensen ook angst was. En die angst voor de dood die zo dichtbij gekomen was. En die onverbiddelijk de mensen wegmaaide. Ja, die angst die vertaalde zich ook naar bezetenheid. Er was demonie onder de mensen. En dat ontlaadde zich vervolgens ook weer in wat er op gang kwam. De heksenvervolgingen. Natuurlijk allemaal verschrikkelijke dingen die zo in het, je zou bijna zeggen, gewone straatbeeld een plek hadden gekregen. En dan tegelijk, de kerk was op dat moment natuurlijk nog oppermachtig. Maar de mensen hadden een ongelooflijke hekel aan de geestelijkheid. Want die priesters, ja, wat deden die? Die preekten van alles en nog wat, maar ze leefden er zelf niet naar. En dat had natuurlijk de gewone man heel goed in de gaten, dat er niks van klopte. Dus er was een enorme afkeer tegen geestelijkheid, priesters, tegen alles wat met kerk te maken had. Er heeft iemand een boek geschreven over die 14e eeuw en de titel van dat boek is De Waanzinnige 14e Eeuw. Nou, genoeg over dat alles. We herkennen het wel een beetje van wat voor dingen er konden plaatsvinden. Maar het is in die tijd dat er een beweging ontstond van mensen die zeiden, ja, maar wat wij nodig hebben in onze tijd, dat is niet een kerkelijk programma of zo. Wat wij ook helemaal niet nodig hebben, dat zijn al die kerkelijke rituelen waar je precies in moet passen. Want dat brengt ons helemaal niet verder. Kijk nou eens wat het ons eigenlijk oplevert. Maar wat wij nodig hebben, dat is eenvoudige en concrete navolging van Christus in het leven van alle dag. Die beweging die toen ontstond, heette de moderne devotie. Devotie, godsvrucht, toewijding, voor die tijd iets nieuws. Een beweging die hoorde bij de, zeg maar, voorlopers van de reformatie, die nog weer meer dan een eeuw later gestalte zou gaan krijgen. Maar er was dus her en der onvrede en dat uitte zich in de oproep om terug te keren naar de kern, naar de dingen waar het echt op aankomt. Nou, nu zeg ik verder over die hele beweging in die tijd allemaal niet zoveel meer. Maar ik vertel het u alleen maar om te laten zien hoe in een tijd die wij best wel herkennen, een oproep geklonken heeft om terug te keren naar waar het echt op aankomt. En je merkt natuurlijk ook wel, tenminste dat zult u net zo goed voelen als ik, denk ik, als je naar dit soort dingen zit te luisteren en je laat dat even wat op je afkomen, ja, dan merk je al heel snel, ja, hoe moet je dat nou vertalen naar de concrete dingen? En de mensen van de moderne devotie die zeiden, nou luister goed, als het gaat over navolging van Christus, dan moet dat gestalte krijgen in het leven van de mensen. Dus in mijn leven. Niet in iets algemeens, maar in mijn leven. En het zal zich in de eerste plaats vertalen naar soberheid, matigheid en nederigheid. Als je die woorden hoort, gemeente, soberheid, matigheid, nederigheid, En dan voel je tegelijkertijd ook botsen, nietwaar? Want je denkt bij jezelf, ja, wij in 2016. Ja, wat moet je daar nou eigenlijk mee? Een woord als nederigheid. Ja, dat is toch een woord dat totaal niet past in ons levensgevoel. Wat wij denken, dat is, en daar zijn we mee geïnfiltreerd op alle mogelijke manieren. Wij denken, ja, maar je hoeft toch niet over je te laten lopen? Nederigheid. Dat klinkt zoiets alsof je met je zou moeten laten sollen. Daar kunnen we toch niks mee? Nou, om ieder misverstand weg te nemen, gemeente, ik zou in de verste verte niet willen beweren dat het bijbels is om over jezelf te laten lopen, of om jezelf naar beneden te halen, of om anderen naar beneden te halen. Maar dat het bij ons prikkelt. Dat het verzet oproept. Dat is helemaal niet zo vreemd. Je zou eens moeten nagaan op zich. Hoeveel dat ook ons gebeurt. Er gebeurt echt niet ergens anders in de kerkelen. Maar ook bij ons. Dat er bijbelse kernwoorden zijn. Ja, die passen gewoon niet in het beeld van de tijd. En die zien wij gewoon ook stelselmatig over het hoofd. Besteden we geen aandacht aan. Maar ja, moet je daar eigenlijk mee? Ik ga nou vanavond niks zeggen over het woord soberheid. Maar wees eerlijk, als je erover na zou moeten gaan denken, wat moet je nou met soberheid in onze tijd? Waar alles eigenlijk beïnvloed wordt door een economisch denken dat uit is op groei, groei en nog eens groei. En meer rendement en verder en verder. Soberheid. Dat betekent juist stap terug willen doen. Afstand willen doen. Vooral zeggen dat niet alles op de kaart van onze materiële welvaart moet staan. Nou, dat is maar één voorbeeld. En zo is er veel meer, maar zo is het dus ook met dat woord nederigheid. Maar weet u, in de wereld waarin het Nieuwe Testament geschreven werd, de apostelen hun brieven schreven, in die wereld was dat woord nederigheid net zo'n moeilijk woord als dat het in onze tijd is. De antieke Griekse wereld, die leefde bij de gedachte, je moet als mens vrij zijn. Je moet je absoluut geen enkel juk laten opleggen. Het hoogste wat je als mens kunt bereiken, dat is dat je helemaal leeft vanuit jezelf. Dat je helemaal jezelf bent, dat je je door niemand wat laat gezeggen, maar dat je kiest voor jezelf. Vrijheid in de meest optimale vorm. En een woord als nederigheid, daar moesten de Grieken niks van hebben. Apart dat het Nieuwe Testament, dat nota bene ook de boodschap van het evangelie moet vertalen naar die Griekse wereld. Dat het Nieuwe Testament dan niet zegt, nou laten we dit soort woorden maar vermijden, want dat komt natuurlijk niet goed over. Dus dat gaat een blokkade worden voor de voortgang van het evangelie. Maar dat precies dit soort woorden allemaal terugkomen. Ik heb een poosje geleden eens even zitten turven. De woordstam nederig en nederigheid, die komt in het Nieuwe Testament, gemeente, 33 keer voor. Dus dat betekent dat het een belangrijk woord is. En dat de apostelen en evangelisten dat niet uit de weg gegaan zijn. En het is voor ons ook wezenlijk om tot ons door te laten dringen dat als er dus dit soort situaties zijn, dat je voelt van, ja, er botst ergens iets. Dan moeten we dus niet zeggen, nou ja, dit is een woord, dat kunnen we het beste maar tussen haakjes zetten, want daar kunnen wij gewoon niks mee. Maar dan moet het omgekeerde gebeuren. Dan moeten we leren opnieuw te luisteren naar die Bijbelse woorden die ons heel veel te zeggen hebben. Juist voor christen zijn en kerk zijn in onze tijd. Nou, dan ga ik, gemeente, verder niet te veel theoretiseren rond dat woord, maar ik wil graag met u naar die drie Bijbelgedeelten die we samen gelezen hebben. Om gewoon maar eens even met elkaar er wat aan te proeven. Wat zeggen deze Bijbelgedeelten ons nu eigenlijk? Rond dat woord nederigheid. We zijn begonnen om samen te lezen in de psalmen. De dichter van psalm 37 heeft het over dat woord nederigheid. Zoals trouwens merken we wel in de psalmen die we zingen. Heel veel psalmdichters dat woord laten klinken. En ja, de psalmdichter knoopt aan, zou je kunnen zeggen, bij de heel menselijke gedachte, ook heel wereldse gedachte, dat de brutalen de halve wereld hebben. Het komt terug in die psalm. De brutalen hebben de halve wereld. Er zijn zoveel mensen van wie hun weg voorspoedig is. En ja, waar je met een zekere jaloezie naar zou kunnen kijken. En die psalmdichter die snapt dat niet goed. Die zit ermee in de knoop, zou je kunnen zeggen. Je proeft wel wat in zijn woorden dat hij heel goed snapt. En misschien heeft hij het zelf ook wel gehad. Dat je jaloers kunt zijn op mensen die geslaagd zijn in het leven. Alles gaat voor de wind. Hun welvaart kan niet op. Het gaat maar verder en verder. En het begint helemaal pijn te doen. Als je kijkt, zegt hij, naar de firma List en Bedrog. Er zijn mensen die listige plannen uitvoeren. En dat gaat maar verder en dat gaat maar verder. En de rechtvaardigen worden onder de voet gelopen. En dan kun je, zoals die psalm begint, zeggen: vertrouw op de Heere en doe het goede. Schep vreugde in God. Vertrouw je weg aan de Heere toe. Mooie woorden allemaal. Maar wat helpt het allemaal? Wat helpt het allemaal? Want kijk maar in de wereld. De goddelozen gaan hun gang. Daar zijn de brute geweldenaars die alles en iedereen onder de voet lopen. Die zich door niets laten weerhouden. Daar zijn de machthebbers in de wereld van wie je voelt ze zijn ongenaakbaar. En ze gaan verder en verder en niemand stopt ze. En die psalmdichtergemeente, die wordt er moedeloos van. Want dat proef je. Die wordt er moedeloos van. Die kan dat niet goed meer rondkrijgen. En ja, het is een vorm van moedeloosheid waarvan wij in onze tijd zeggen, dat is ook wel heel herkenbaar. Want ja, hebt u dat niet? Als je ziet, dat is toch in onze wereld op het ogenblik ook wel zo, dat onze gedachten, onze idealen zijn in 10, 15 jaar tijds wreed verstoord. We hebben aan het eind van de vorige eeuw, de laatste decennium, de laatste twee decennia, toch een beetje geleefd met de gedachte van oorlog en geweld. Dat komt steeds verder van ons vandaan te staan. Alles ademt tevreden, we gaan de goede kant op in de tijd. En in 10, 15 jaar is dat enorm veranderd. Wij voelen hoe haat en agressie en geweld en oorlogsdreiging ons leven zijn gaan bepalen. En het bittere dat erin zit, is dat je inderdaad merkt dat gewelddadige, daar is niks tegen opgewassen. En dat gaat maar verder. En het is toch eigenlijk ook zo. De brutalen hebben de halve wereld. Dat is de werkelijkheid. En daar gaat het nou vanavond vooral om. Hebt u nou ook niet dat je dat soms zo te pakken kan nemen? Dat je merkt van ja, in de kerk spreken we vrome woorden over die dingen. En als we onze Bijbel lezen, natuurlijk, dan zullen we niet ontkennen wat daar staat. En dan zeggen we dat ook mee. Maar de werkelijkheid. Je moet eens kijken wat voor een impact of dat op ons heeft. Deze dingen. En hoe ineens ook er een druppel kan zijn die de emmer doet overlopen. Je voelt van het krijgt me zo in zijn greep. Ik word er zo door naar beneden getrokken. Dat het wel lijkt of de zinloosheid ja, me aangrijpt. En de ondergang intrekt. Hoe zit dat toch allemaal? Hoe zit dat toch allemaal? In deze situatie, gemeente, het is er de oorzaak van dat mensen zich afgekeerd hebben. Mede de oorzaak, er zijn natuurlijk meer. Maar is er mede de oorzaak van dat mensen zich afgekeerd hebben van het geloof en van het evangelie en zeggen ja, wat maakt dat uit? Of ik geloof, of ik bid, of ik Christus probeer te volgen. Hoge idealen allemaal, maar kijk wat er van terecht komt in de werkelijkheid van alle dag. Nou, dan zit er in deze psalmgemeente iets. Ik probeer het een beetje aanschouwelijk voor te stellen. Die psalmdichter die is aan het worstelen met deze dingen in het leven. En dan komt er een vriend naar hem toe. Of misschien een vriendin, maakt niet uit. In ieder geval iemand die weet heeft van God. En die ander die spreekt de psalmdichter aan en die zegt tegen hem: mijn lieve broeder, ik snap heel goed waar je het over hebt. Ik ga dat niet met een goedkoop verhaal proberen te ontkennen, want dit is de werkelijkheid. En het gaat soms zo ver dat je alleen je hand maar op de mond kunt leggen. Maar één ding. Dat wil ik wel tegen je zeggen. Wil je samen met mij eens naar het einde kijken? Ja, dat is een besef. Dat dreigt bij ons ook achter de horizon te verdwijnen, gemeente, maar het is heel wezenlijk. Die broeder of zuster die zegt tegen ons: moet je eens luisteren. Als we nou eens naar het einde kijken, wat blijft er dan van over? Dat is inderdaad waar. De brutalen hebben de halve wereld. Maar dan komt het einde. En wat blijft er dan over? Van al die macht. Van al dat aanzien. Van al die pogingen om een naam voor jezelf op te bouwen. Te zorgen dat je onvergetelijk blijft. Wat blijft er dan over van alle rijkdom en heerlijkheid die mensen proberen op te bouwen? Er blijft helemaal niets van over. Echt helemaal niets. En de psalmdichter zegt het in heel krasse bewoordingen. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten. Je zult op zoek gaan en zeggen: waar is nou toch die man of die vrouw die zo belangrijk was, die zoveel bouwde voor zich. Waar is die nou? Nergens meer te vinden. Hij zal er niet meer zijn. Maar, zegt dan de psalmdichter, de nederigen, die zullen niet alleen de halve wereld hebben, de nederigen zullen de aarde bezitten. Die zullen de hele wereld hebben. Als je op het einde let, dan zijn de dingen precies tegenovergesteld aan wat wij in het leven van alle dag steeds zien. Nou, dat is het eerste Bijbelgedeelte, gemeente, waarin dat woord nederigheid een krachtig appel op ons doet. Dan ga ik naar het tweede met u. Dat is in de eerste Petrusbrief. En Petrus spreekt daar de gemeenteleden aan over hun onderlinge verhoudingen. En hij spreekt in de gemeente in het bijzonder de jongeren aan. Nou, dat is natuurlijk ook wel weer bijzonder om te merken dat dat gebeurt. En ja, in dat kader zegt Petrus hier dingen die opnieuw heel tegendraad zijn. Want hij heeft een advies aan het adres van de jongeren in hun verhouding tot de ouderen. Hij zegt tegen zijn jongeren: mag ik jullie vragen om je te onderwerpen aan de ouderen? Sterker, het is niet alleen een vraag, een aansporing, een advies. Het is eigenlijk ook wel een bevel. De verhoudingen zijn alleen recht als je dit in praktijk brengt. Dat moet je even voorstellen. Er is hier vast een heel actieve jeugdvereniging. Je bent er met elkaar ontzettend blij mee dat jongeren betrokken zijn bij de gemeente, dat ze actief meedoen, dat ze zich inzetten voor het leven van de gemeente. Ze nadenken over de gemeente van de toekomst. En het zal vast en zeker hier ook wel eens een keer zo zijn dat jongeren daar dan toch wel weer wat andere ideeën over hebben dan de oudere gemeenteleden. Dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar hoor nou eens even zo'n woord in zo'n context in de gemeente, lieve jonge mensen. Weet je wat nou belangrijk is? Dat je je onderwerpt aan de ouderen. Ja. Daar hoef je toch niet meer mee aan te komen. Je denkt al bij jezelf, ja, het is zo anders dan wij dat in onze tijd voor ons zien. Want ja, wat is het gevoel van de tijd waar wij opnieuw allemaal ook behoorlijk mee geïnfecteerd zijn? Ja, dat is jong, dat is gaaf en dat is goed. En je moet alles zetten op de kaart van de jeugd, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst enzovoort. En oud, gemeente in onze tijd, oud, kost alleen maar geld. In de zorg bijvoorbeeld, een heel negatieve sfeer omheen. En oud, dat is voorbij. Dat is verbijsterend eigenlijk. Dat wij daar ook aan wennen, aan dit soort dingen. Want dit is totaal anders, daar praat ik nog niet eens over de Bijbel. Maar totaal anders dan dat het in alle grote culturen in de wereld is. Want altijd is het zo dat ouderdom betekent wijsheid, levenservaring, geadeld zijn, ook door de klappen van het leven. En jong, dat betekent onervaren zijn, dingen nog moeten leren. En het is dus ontzettend belangrijk dat jonge mensen hun voordeel doen met wat de ouderen geleerd hebben. Als je weggooit wat ouderen betekenen in de samenleving, in de gemeente, dan veroordeel je jezelf ertoe om altijd weer dezelfde fouten over te doen. Altijd weer opnieuw bij nul te moeten beginnen. Altijd weer mis de mist in te gaan. En wat de apostelen schrijven, want het is niet alleen de apostel Petrus, maar het is net zo goed Paulus en het is net zo goed Johannes en net zo goed Jacobus die diezelfde dingen opschrijft. Die spreken over de nederigheid. En dan gaat Petrus nog wat verder, want hij zegt het niet alleen tegen de jonge mensen in hun verhouding tot de ouderen, maar dan de volgende stap. Hij zegt het ook van allen ten opzichte van elkaar. Hij maakt het algemeen. Wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Dus dat is de stap die erbij hoort. Dat niet alleen jonge mensen worden aangesproken, maar allen. En dat het meest belangrijke in de levenshouding van gemeenteleden ten opzichte van elkaar is de nederigheid. Maar even indenken. De nederigheid. Het kan in een gemeente alleen maar goed gaan als de nederigheid ook in praktijk gebracht wordt. En nederigheid, dat is de houding waarin je bereid bent om naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren, ook samen te leren. Ook als het nodig is de stap te zetten dat je van je troon afkomt. Is een heel scherp woord, gemeente, dat de apostel er hier aan toevoegt. Hè. Hij zegt aan de ene kant, de nederigen geeft God genade, maar hij keert zich tegen de hoogmoedigen. Even indenken, dat je bij wijze van spreken een waarheid kunt verkondigen, ja, die staat als een huis. Maar onderwijl kan de hoogmoed je zo te pakken hebben dat het evangelie zegt, God keert zich tegen je. De nederigheid is een fundamenteel goed voor het leven van de christelijke gemeente. En zonder dat kan het niet. Dat is twee. En het derde, daarvoor hebben we het Matteüs-evangelie opengeslagen. Ja, gemeente, dat is een ontroerend moment. Ik heb het u straks ook al gezegd. Daar kun je eigenlijk alleen maar met heel veel eerbied naar kijken. Het is de enige tekst waarin de Heer Jezus concreet oproept om van hem te leren hoe hij zelf is. Dat vind je op een andere plaats in de Bijbel zo niet. Maar de Heer Jezus typeert zichzelf hier. Hij zegt, zo ben ik. Nou, als je nou eens zou moeten zeggen hoe de Heer Jezus is. Als je nou eens in één kernwoord zou moeten vangen hoe hij is. Je denkt er even over na, zou je het kunnen? Maar als je het al zou proberen, wat voor woord zou je dan kiezen? Om te zeggen, nou, zo is de Heer Jezus nou helemaal. Als je het van jezelf zou moeten zeggen. Wie ben ik? En je zou in één woord moeten zeggen, zo ben ik. Nou, dan voel je al hoe moeilijk of dat is. Je denkt na over jezelf. Je ziet jezelf in allerlei situaties. Ben ik nou zoals ik toen aan het optreden was? Ben ik eigenlijk zoals ik toen tussen de mensen was? Is in die situatie het meeste naar buiten gekomen wat nou echt typerend voor mij is? Of wie ben ik? En hier gaat het over de Heer Jezus. En het blijkt, gemeente, dat de Heer Jezus van zichzelf hier zegt. Nou, ik zal mijn karakter voor u tekenen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leer van mij. Dus dat betekent dat wij niet in het voetspoor van de Heer Jezus kunnen gaan. Als wij niet bereid zijn om ook de weg van de nederigheid te gaan. Hij zelf zegt, zo ben ik. En wie van mij is, die zal niet anders kunnen zijn dan ik ben. Het hoort onlosmakelijk bij elkaar. Maar weet u wat nou zo geweldig is? Dat de Heer Jezus hier in dit woord inderdaad zegt, leer van mij. Als u en als jullie een klein beetje idee hebben van dat woord nederigheid en je voelt er wel eens even wat van wat voor een diep iets, of dat is ook wat voor een krachtig iets is, want nederigheid heeft niks te maken met slapheid of zo. Nederigheid is een groot en krachtig geestelijk goed. Maar ja, als je ermee bezig bent, dan voel je, ja, dit is niet iets dat ik maak. Ik kan niet op een cursus voor nederigheid gaan. En ik kan niet ergens een uithangbord neerhangen en zeggen, kijk eens hoe nederig ik ben. Want het is er precies mee in tegenspraak. Daar zit iets in, ja, dat zich niet laat organiseren. En juist als je ook naar die dingen verlangt, loop je er soms zo keihard tegenop dat het niet klopt. Dat er dingen in jezelf zitten die zo niet mogen zijn. Dat het anders zou moeten zijn. En dan is zo wonderbaarlijk, gemeente, dat de Heer Jezus hier aan het woord is. Dat hij ons aanspreekt met deze dingen en dan zegt, leer van mij. Je hoeft het niet zelf te kunnen. Het gaat niet over iets waar je op een gegeven moment een voldoende voor haalt. Maar leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En weet u, dat kan je soms ook zo vervullen met verwondering. Dat de Heer Jezus niet tegen ons zegt, ja, maar ik heb jou gade geslagen in het dagelijkse leven. Ik zie wat voor een hooghartige houding. Of je soms ook aanneemt, je snapt toch wel. Zulke mensen kan ik in mijn gevolg gewoon niet gebruiken. Ga ergens anders heen, maar niet bij mij. Niet bij mij. Want wat jij doet, dat is alleen maar een blamage voor mijn werk in de wereld. Hij nodigt ons uit. Zo dwars als we vaak zijn. Zo een vijand van onszelf, maar ook van hem. Hij nodigt ons uit vanavond. En hij zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan staat er iets achteraan. En daar wil ik mee eindigen, gemeente, vanavond. Dan staat er achteraan. En u zult rust vinden voor uw zielen. Dat is een heel bijzonder woord. Iedereen die in het leven van alle dag dat gevecht wel een beetje begrijpt. Het gevecht om van je troon af te komen. Hè, want dat is het eigenlijk wat erachter zit. Nou, die weet wel hoe ingewikkeld dat is. Hoe je als mens daartegen aan het verzetten bent. En hoe je denkt, ja, maar ik hoef toch niet altijd. En ik moet toch niet degene zijn die. En je bent aan het vechten. En wat zit daar nou eigenlijk heel diep van binnen? Je denkt bij jezelf, ja, maar als ik dat moet gaan doen, dat is gezichtsverlies. En dan raak ik mezelf kwijt. En wat is er dan van mezelf over? En Jezus spreekt hier. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult het beste krijgen dat een mens in het leven kan krijgen. U zult rust vinden voor uw zielen. Gemeente, dat is een oproep die klinkt er voor ons allemaal. Maar ik wil vanavond heel graag diegenen van u aanspreken die ogenblikkelijk zullen zeggen, dat snap ik, dat snap ik. Want wat er voor onrust in je kan zitten. Je wilt het soms zelf niet bekennen tegenover de mensen. Je zou het niet graag aan iedereen vertellen. Maar wat er voor onrust in je kan zitten, omdat het mis is. Gewoon omdat het mis is. En voor u is deze boodschap, of voor jou speciaal. Dan spreekt Christus je aan en zegt, kom tot mij, kom tot mij. Kun je je voorstellen, zo dicht bij zijn vader, zo dat heel vertrouwelijke, zo heilig ook, zo vol van vrede. En dan, ja, uit die directe gemeenschap met zijn vader, kijkt hij naar de mensen en zegt niet, ja, maar het is toch ook verschrikkelijk wat hier allemaal is in de wereld en in het leven en onder de mensen en zoveel mislukkingen en zoveel kwaad en zoveel, wat moet ik hier eigenlijk nog? Dat hij uit die heel tere, directe gemeenschap naar de mensen toe gaat, ook naar jou toe gaat en naar u en zegt, kom naar mij. Ik kan er niks aan toevoegen, gemeente. Kom naar mij. Iedereen die vermoeid en belast is, kom naar mij. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dit is mijn belofte. U zult rust vinden voor uw zielen. Amen. we de gemeente samen danken en bidden. Heren in de hemel, zo danken we u eerbiedig voor het woord van het evangelie dat op deze zondag heeft geklonken. En we bidden dat we daarmee verder mogen reizen. Laat het voor ons uitgaan als een woord dat ons iedere keer weer tot gehoorzaamheid en tot navolging roept. Een woord waarin wij uw eigen stem vernemen en dat ons in het leven van alle dag de weg wijst. We bidden, Heren, dat zulke woorden als dit woord nederigheid maar geen vrome theorie zullen blijven, maar dat het een woord zal zijn dat bepalend is voor ons hele leven. Roep er ons steeds weer naartoe. We bidden vanavond in het bijzonder voor de roeping van de kerk, van de gemeente, in de wereld van vandaag. Geef dat we in praktijk mogen brengen, Heren, waar u ons toeroept. En dat dat gestalte zal krijgen in ons leven. We bidden voor de kerkenraad, voor dominee Pater, voor het kringwerk en het jongerenwerk dat weer gaat beginnen, maar laat het allemaal afgestemd zijn op deze kern. Dat uw gestalte, Heer Jezus, ook in ons zichtbaar zal zijn. Want als de nederigheid er niet is, ja, hoe moet u dan te zien zijn die gezegd hebt, ik ben nederig van hart. We bidden u, Heere, zegen het werk van de Stichting Present, waarvoor we onze gaven hebben gegeven. Laat werkelijke dienst aan de mensen ook praktijk zijn. Wij gebruiken zulke woorden ook vaak zo makkelijk, zonder dat ze werkelijkheid zijn. Maar we bidden, help ons om het in praktijk te brengen, om er creatief in te zijn. En vooral ook om u, Heer Jezus, daarin te volgen. We danken voor de ontmoeting met elkaar in het evangelie. Zegen ons deze week bij alle dingen die op ons pad komen. We bidden dat we ze doen mogen in de navolging van u, onze koning, die ons de meest dierbare op aarde bent. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank. In Christus' naam. Amen. Psalm 147, vers 6, gemeente, is ons slotlied.
Thank you.
Wij zijn, gemeente, naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.